Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid. En die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 147 en daarvan het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Die, hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem den Heer der Heren, wil uw God, o Sion, eren. Wij zingen Psalm 147, vers 6. Gelezen uit Gods heilige en dierbaar woord uit het Oude Testament, het boek Koningen, 1 Koningen 3, de versen 1 tot en met 15. Dat gaat over de koning Salomo en het gebed om wijsheid. 1 Koningen 3 van 1 tot en met 15. Dan stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 147 en daarvan het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten en wat er verder volgt.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog ten dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu 1 Koningen 3, vers 1 tot en met 15. En Salomo verzwagerde zich met Farao, de koning van Egypte, en nam de dochter van Farao en bracht haar in de stad Davids, totdat hij voleind zou hebben het bouwen van zijn huis en het huis des Heren en de muur van Jeruzalem rondom. Alleenlijk offerde het volk op de hoogten, want geen huis was de naam des Heeren gebouwd tot die dagen toe. En Salomo had de Heeren lief, wandelende in de inzettingen van zijn vader David. Alleenlijk offerde hij en rookte op de hoogten. En de koning ging naar Gibeon om al daar te offeren, omdat die hoogte groot was. 1000 brandoffers offerde Salomo op dat altaar. Te Gibeon verscheen de Heere Salomo in een droom des nachts. En God zeide: begeer wat ik u geven zal. En Salomo zeide: gij hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan, gelijk als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in waarheid en in gerechtigheid en in oprechtheid des harten met u. En gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat gij hem gegeven hebt een zoon, zittende op zijn troon, als te deze dagen. Nu dan, Heere, mijn God, gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David, en ik ben een klein jongeling, ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. En uw knecht is in het midden van uw volk, dat gij verkoren hebt, een groot volk, het welk niet kan geteld, nog gerekend worden, vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een verstandig hart, om uw volk te richten, verstandiglijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Die zaak nu was goed in de ogen des Heren, dat Salomo deze zaak begeerd had. En God zeide tot hem: daarom, dat u deze zaak begeerd hebt, en niet begeerd hebt voor uw vele dagen, nog voor u begeerd hebt rijkdom, nog begeerd hebt de ziel van uw vijanden, maar hebt begeerd verstand voor u om gerechtszaken te horen. Zie, ik heb gedaan naar uw woorden. Zie, ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uw gelijke voor u niet geweest is, en uw gelijke na u niet zal opstaan. Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb ik u gegeven, bij de rijkdom en eer, dat uw gelijke niemand onder de koningen al uw dagen zijn zal. En zo gij in mijn wegen wandelen zult, onderhoudende mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, zo zal ik ook uw dagen verlengen. En Salomo waakte op, en zie, het was een droom. En hij kwam te Jeruzalem en stond voor de ark des verbonds des Heren en offerde brandoffers en bereidde dankoffers en maakte een maaltijd voor al zijn knechten. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 73, daarvan drie versen. Vers 1, 9 en 12. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heer heeft de blijmoedige gever lief. Wij zingen uit Psalm 73, vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Vers 9. Dit duurde tot ik uit die een droom van nevelen ging in het heiligdom. En ook vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73, vers 1, 9 en 12. gasten onder ons, wij lezen een prekenserie van dominee Driessen over de brief van Jacobus. En 2 weken geleden hebben we de eerste 4 versen behandeld. En we gaan nu verder met de versen 5 tot en met 8. En boven deze preek staat het gebed om wijsheid in de beproevingen. De vorige maal, 2 weken geleden dus, hebben wij gezien dat Jacobus zijn brief richt aan verstrooide Joodse christenen. En hun toestand is verre van rooskleurig. Want huis en haard moesten ze verlaten en om Christus wil alles achterlaten. Berooid zijn ze in het nieuwe land aangekomen. En je kunt het je indenken, ze hebben gehoopt op een betere tijd. Een tijd zonder haat en een tijd zonder vijanden, een tijd zonder vervolging. Een tijd van rust en van welvaart. Maar het liep uit op een bittere teleurstelling. Want ook in het nieuwe land waren er vijanden en openbaarde zich de haat van de wereld. En bovendien, ze werden onrechtvaardig behandeld door de grootgrondbezitters. Van de vroege morgen tot de late avond moesten ze zwoegen op de akkers. Maar ze kregen niet het loon dat overeengekomen was. En toen? Toen is die inzinking gekomen. En het gevolg was dat ze water bij de wijn gingen doen. Men nam het niet zo nauw meer. Men ging met de wereld meedoen. Waarom ook niet? Je hebt er alleen maar schade van. Als je het zo nauw neemt, dan kom je toch buiten het leven te staan. Dan tel je niet meer mee. Dan word je met de vinger nagewezen. En de gevolgen onderling in de gemeente, die bleven ook niet uit. Toen ze van hun plaats waren, kwam het tot ruzie onder elkaar. En de een, die achtte de ander niet meer uitnemender dan zichzelf. De tong die werd gebruikt om de ander te belasteren. En in deze omstandigheden komt daar nu ineens het herderlijke schrijven van de oude dominee Jacobus. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Zo op het eerste gezicht toch een wel wat wonderlijke vermaning. Om de beproevingen voor een grote vreugde te achten. Maar Jacobus die weet uit eigen ervaring dat de beproeving van het geloof lijdzaamheid, dat is volharding, werkt. Het geloof, dat moet in de smeltkroes. Het moet gelouterd worden. En daarvoor zijn stormen nodig. De verzoekingen, de moeite, de diepten. Wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. Doch, maar de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk. Opdat gij volmaakt zijt en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. En dan lijkt het in vers 5 of Jacobus ineens op een heel ander onderwerp overgaat. Zonder enig verband met het voorgaande. Maar toch is dat verband er wel degelijk, want het is te begrijpen dat zijn lezers zich na het lezen van het voorafgaande afvragen, maar hoe kunnen wij nou ooit deze hoogte van het geloof bereiken? Het ontbreekt ons juist zo dikwijls aan inzicht met betrekking tot Gods leiding in ons leven. We verstaan niet altijd Gods bedoeling met de beproevingen die er over ons heen komen. En we weten ook niet altijd wat wij moeten doen. Juist, zegt Jacobus. Juist, daarom hebben jullie wijsheid nodig om te komen tot geestelijke groei. En het is opmerkelijk dat Jacobus niet wijst op een tekortschieten in geloof. Maar op een tekortschieten in wijsheid. Waarom? Wel, bij geestelijke groei speelt de wijsheid zo'n grote rol. En indien iemand van u wijsheid ontbreekt. Bij het woord wijsheid zijn we dikwijls geneigd om te denken aan geleerdheid. Maar dat moeten we niet doen. Wijsheid is in de Bijbel meestal geen kwestie van theorie, maar van de praktijk. We moeten vooral denken aan levenswijsheid. In het Spreukenboek vinden we voorbeelden van wat de Bijbel onder wijsheid verstaat. Het is die gave waardoor een mens een juist inzicht bezit in allerlei levensverhoudingen, waardoor hij ook in allerlei omstandigheden de juiste weg weet te gaan. Wijsheid is een gave van de Heilige Geest. En van nature is niemand wijs. Door onze afval van God zijn wij dwazen geworden. Dwaas in kennis van onszelf, dwaas ook in kennis van God. En de apostel belijdt het, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in ons is, door de verharding van ons hart. Dat zijn de jongens en meisjes die de zonde en de wereld dienen, die alleen maar leven om te genieten en plezier te hebben. Het blijkt dat het hen ontbreekt aan wijsheid. Hij, die geen ander levensdoel heeft dan zijn werk, zijn geld, zijn goed, opgaat in het aardse en God onthoudt waar hij recht op heeft. Hij die doet alsof God er helemaal niet is. Hij die zijn dagen niet telt en niet verstaat dat hij leeft in het heden van genade. Hij die de tijd van genade voorbij laat gaan. Hij die aan de zonde voorbij leeft en niet verstaat dat zijn zonde schuld maakt tegenover God. Het blijkt dat dat hem aan wijsheid ontbreekt. Hij die zichzelf wijs maakt dat God de zonde wel door de vingers ziet. En dat God wel barmhartig zal zijn. Hij die zijn grond voor de zaligheid zoekt in zijn goede werken en in zijn naaste liefde. In zijn voor de waarheid zijn. Het blijkt dat het ook hem aan wijsheid ontbreekt. Wanneer we onder de bediening van het evangelie van het aanbod van genade, Gods genade verwerpen, en wanneer we Christus en diens zondaarsliefde versmaden, wanneer we de middelen der genade verachten, wat doen we dan toch dwaas? En wat blijkt het op vele manieren dat wij van nature zonder verstand zijn? Dat we dwaas zijn. Want we verstaan niet dat we zondaars, dat wij schuldenaars zijn. En we verstaan niet wie God is en wie Christus is. Zonder wijsheid is de man van smarten aan het vloekhout voor ons een dwaasheid en een ergernis. Kortom, zonder wijsheid verstaan wij niet de dingen die des geestes van God zijn. En ook na ontvangen genade ontbreekt het ons nog zoveel aan wijsheid. Zijn we dikwijls nog net zo dwaas als de verstrooiden tot wie Jacobus zich richt. En elke dag blijft daarom het gebed ook nodig. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dat uw geest mij ware wijsheid leer. Mijn oog verlicht en de nevels opdoe klaren. Toen de Heere aan de jonge Salomo vroeg, begeer wat ik u geven zal, was zijn antwoord, we hebben het net gelezen, geef uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten. Verstandig, onderscheidende tussen goed en tussen kwaad. Want wie zou dit volk kunnen richten? Het gaat dus om wijsheid die van boven is. Jacobus bedoelt het juiste inzicht te midden van druk en beproeving. Want het is immers niet eenvoudig om in de nacht van de beproeving toch voor de Heere wel behagelijk te wandelen. Om als de Heere zo ver weg is en er zoveel nevels zijn, toch het pad van de Heere te blijven gaan. Daartoe ontbreekt zo dikwijls de wijsheid. Ook Gods kinderen slaan zo licht dwaalwegen in. Wat een wijsheid is nodig om allerlei gevaarlijke klippen te omzeilen. Om de listen van de Satan te onderkennen. Om in de geestelijke strijd het juiste wapen op de juiste manier te hanteren. Om geen aanstoot te zijn in de gemeente en in de wereld. Om de vrede te bewaren. Wel, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Indien iemand. Jacobus die denkt dus niet dat er maar enkelen zijn die af en toe gebrek aan wijsheid ervaren. Nee, hij weet wel beter. De letter van de tekst bedoelt te zeggen, het ontbreekt u allen aan wijsheid. Gods kinderen hebben de wijsheid en het verstand niet zelf in de hand. Die moeten het van dag tot dag en van uur tot uur gegeven worden. Want zij weten maar al te goed dat in één oogwenk door de dood, de duivel en de wereld ze kunnen worden meegesleept. En zij weten maar al te goed hoe dom en blind ze zijn in zichzelf. Zij weten zelfs dat de kinderen der wereld in hun geslachten wijzer zijn dan zij. En daarom is hun aanhoudende gebed, leer mij uw welbehagen te doen. Uw goede geest, die geleidde mij in een effen land. Want, en dat mag ook gezegd worden, ondanks alle verkeerdheid en hardheid in hun hart, hebben Gods kinderen toch die vurige wens om bij de Heere te blijven, van hem niet weg te dwalen. En daarom, als het ons dan aan wijsheid ontbreekt, weet, er is er één die het daaraan nooit ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Dit is een raad die we ter harte moeten nemen. Van God begeren en niet direct naar andere mensen toestappen. Mensen van wie we menen dat ze wijs zijn. En zeker, het kan zeker een zegen zijn in het leven wijze mensen te mogen ontmoeten. Mensen die wijs zijn in de dingen in Gods koninkrijk. Mensen die door de Heilige Geest wijs gemaakt zijn. Mensen die begiftigd zijn met inzicht in de schrift. In de schatten van het koninkrijk van God. Mensen die het van de Heere hebben geleerd. Mensen die gelouterd zijn door de beproevingen, diep ingeleid in de geheimen van Gods genade. In het oog van de wereld niet geacht, maar door God uitverkoren. Opdat hij het wijze van de wereld beschamen zou. Kortom, mensen voor wie Christus geworden is, de wijsheid van God. En toch, het blijven mensen. En daarom van God begeren. Dan zijn we bij de bron, bij hem die zegt, raad en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand. Het woord begeren betekent hier met aandrang bidden. Met onze dwaasheid moeten we bij God terechtkomen. En dat gebed heeft ook zin. Want Jacobus laat de zin doorlopen. Let op dat u daar geen punt achter zet. Zeg niet dat hij ze van God begeren, punt. Dat kunnen wij als dooddoener wel tegen elkaar zeggen. Je moet maar heel veel bidden. Nee. Jacobus laat de zin verder gaan en zegt dat hij ze van God begeren. Die een iegelijk, mildelijk geeft en niet verwijt. Letterlijk staat er eigenlijk dat hij ze van de gevende God begeren. Het is alsof Jacobus wil zeggen, van Gods kant is er geen terughoudendheid ten opzichte van het geven. En daarom behoeft er bij u geen terughoudendheid te zijn in het vragen. Hier valt het hart van God open. Hij is een gevende God. Wat hebben wij vaak een benepen voorstelling van hem. Met eerbied gesproken, wij denken dat de Heere net zo krenterig is als wij. Maar elk mens die in Gods handen gevallen is, die moet zeggen, hij is een gevende God. Immers, wat hebben we dat wij niet ontvangen hebben? God geeft voor tijd en voor eeuwigheid. Hij heeft zijn gevende hart geopend in de onuitsprekelijke gave van zijn enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus. En ziende op deze gave, hoeft nooit enig mens zich in onzekerheid af te vragen, zou God wel geven? Hij heeft immers alles gegeven wat hij bezat, en zou hij met Christus ons ook niet alle dingen schenken? Nooit wordt vergeefs een beroep gedaan op de gevende God. Bent u arm en ellendig? Doe dan een beroep op deze gevende God, die alle noden wil vervullen. Of bent u dwaas in uzelf? En weet u geen weg in de raadselen van het leven? Doe dan het beroep op deze gevende God, die in Christus de schatkamers van zijn wijsheid voor u wil ontsluiten. Hij zegt, ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Die een iegelijk, een ieder, staat er. Wie en waar dan ook. Hoe dwaas en hoe hulpeloos ook. Bij hem is geen aanziens des persoons. Hij geeft waar nood tot nood geworden is. En hem ook wordt bekendgemaakt. Daar gaan we eerst van zingen uit Psalm 32, vers 4, voordat we verder lezen. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 32. Dan staat er verder in de tekst, hij geeft mild. Dat wil zeggen, eenvoudig, zonder bijbedoeling. Wat is Gods geven anders dan ons geven? Wij geven ook wel. En wij geven misschien wel veel. Maar hoe? Wij geven zo vaak om er zelf beter van te worden. Want wie kent de arglistigheid van ons hart? Wat zitten wij vol met bijbedoelingen? De heidenen die kennen het principe, je moet de goden geven, opdat ze jou ook zullen geven. En komt dat bij ons ook vaak niet voor? Geven om wat terug te ontvangen, geven om wat te verdienen? Hoe anders is dat bij de Heere? Hij geeft zonder bijbedoelingen. Hij geeft vanuit zijn innerlijke barmhartigheid. De kanttekenaren die zeggen, zonder zwarigheid en zonder karigheid. God is geen karig God. Hij wordt niet armer van het geven en ook niet rijker van het inhouden. Hij zegt, al wat u ontbreekt, schenk ik u, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. O, dat we toch eens meer verwachting zouden hebben van deze zeer overvloedige fontein van het goed. Als de Heere geeft, dan kunnen wij het niet op. En Gods kerk leert om te leven uit de handen van deze milde en deze gevende God. En daarom ontbreekt het Gods kinderen ook aan niets. Ze zullen niet omkomen in dure tijd of hongersnood. Volk des Heren, bent u bij de Heren ooit iets tekort gekomen? Ja, waarlijk, God is Israël goed. Beter kunt u het nooit hebben. En beter zult u het ook nooit krijgen. En niet verwijt, zegt Jacobus nog. Ja, wie werkelijk met zijn nood bij de Heren komt, zal daar altijd schuld over hebben. Zal zich altijd voor de Heren schamen. Maar de Heren verwijt niet. God is anders dan wij mensen. Wie in zijn nood bij mensen komt, die moet nogal eens een verwijt horen. Had maar dit gedaan of had maar dat. Maar zo handelt de Heren niet. Hij is een God die niet verwijt. En daarom is het zoveel beter om in de handen van de Heren te vallen dan in de handen van de mensen. Heeft de Heren dan geen reden om ons te verwijten? Ja, duizendvoudige reden. Als er één reden heeft om ons verwijten te maken, dan is Hij het wel. Vrijwillig en moedwillig zijn we van Hem afgevallen. En we hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Als Gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Ach, Heere, wie zal dan bestaan? En toch staat er, die niet verwijt. Hoe is dat nu mogelijk? Wel, God verwijt zijn kerk niet, omdat Hij alles verweten heeft aan zijn Zoon. Hij, die alleen wijsheid was, is tot dwaasheid gemaakt. De opperste wijsheid is aan het kruis genageld. En in het oog van de Joden een ergernis en van de Grieken een dwaasheid. Maar aan dat kruis is nu alle zonde en ongerechtigheid van zijn kerk aan Christus verweten. Alle verwijten die wij verdienen, die zijn op hem gekomen. Hij werd gescholden en hij werd gevloekt. Al Gods golven en al Gods baren gingen over hem heen. Geen goedheid, geen barmhartigheid, geen liefde meer voor hem, slechts toorn en vloek, verlating en hel. En nu verwijt God niet meer. Vanuit Christus wordt God een gevende God die niet verwijt. En hoe meer we nu leren verstaan dat het recht is dat God ons alles zou verwijten, des te meer dierbaar wordt Christus voor ons. O, wat wordt Hij schoon en dierbaar voor het geloof. Hij deed onder alle verwijten zijn mond niet open. Opdat nu vanuit Hem alle gaven aan zijn kerk geschonken zouden worden. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Wat klinkt dat vast en zeker? Zij zal hem gegeven worden. Als wij iets aan mensen vragen, dan moeten we maar afwachten of we het krijgen. Maar van God geldt, Hij zal geven. Maar de grote vraag is, willen wij van gegeven goed leven? Nee, dat willen we niet. Daar zijn we verklaarde vijanden van. Dat willen we alleen als we zelf niets meer bezitten. Als alles ons ontnomen is, als we aan de grond zitten. Maar als dat nu zo is, hou dan uw schuldige hand op. Doe uw mond maar open, want hij zal die vervullen. Maar zo vervolgt Jacobus, dat begeren, dat gebed, dat zal wel in geloof moeten plaatsvinden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende. Hoe moeten we dat opvatten? Stel de Heere dan toch voorwaarden, eerst geloven en dan bidden? En kunnen we uit onszelf aan die voorwaarden dan wel voldoen? Kunnen we onszelf dat geloof wel geven? Nee, het geloof dat is een gave van God gewerkt, in het hart door de Heilige Geest, door middel van het woord. Dit woord van Jacobus kan dus niet zo bedoeld zijn, dat we eerst een rotsvast geloof moeten hebben. Maar toch worden mensen die bij de aanvang op de weg des levens gebracht zijn, soms danig in de war gebracht door dit woord van de apostel. En ze denken bij dit woord van Jacobus, ik moet geloven dat God het mij ook geven zal, wat ik van hem begeer. Want anders, dan krijg ik het niet. Maar als we het zo opvatten, dan worden we op onszelf teruggeworpen in onze nood, in onze schuld, in onze aanvechtingen. En komen we alleen maar dieper in de mist. Want wie kan zichzelf dat geloof nu geven? Wie kan zichzelf in zo'n conditie brengen dat God hem verhoren zal? Jacobus bedoelt met geloof geen geloof zonder vertwijfeling. Want hij wil juist het wankelmoedige geloof aanwakkeren. Begeren in geloof, dat wil zeggen, bidden om in Gods waarheid meer en meer bevestigd te worden. Dan proberen we niet om ons eigen stenen hart te verbrijzelen of vast te maken in het geloof, maar dan klagen we de Heere aan dat we geen geloof hebben. En de overtuiging dat we geen enkele zucht kunnen bijbrengen tot onze zaligheid, dat doet ons dan niet koud en onverschillig zijn, in deze onmogelijkheid berusten. En dan maken wij ons ook niet vanaf door te zeggen, ik kan toch helemaal niets, om vervolgens onze wereldse gang te gaan. Nee, integendeel. De ervaring van onze ellende, de ervaring van onze totale onmogelijkheid, de ervaring van onze zonde en de dood zal ons juist uitdrijven om bij de Heere te zoeken wat ons ontbreekt. Zie, dat is nu bidden in geloof. En zalig degene die dat kent. De Heere zal hem niet begeven of verlaten, maar de Heere zal hem uithelpen. En hoe zwarter de nacht, des te heerlijker zal de morgen zijn. Als we dan met moe geschreiden ogen de koning in zijn schoonheid mogen zien. We kunnen in dit verband ook denken aan het woord uit de Hebreeënbrief. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is, degenen die hem zoeken. Bidden, dat is naderen tot God in het besef, bij mij is niets, maar bij de Heere is alles. Begeren in geloof, dat wil zeggen, de Heere leeft en hij beloont een ieder die hem zoekt. Zulk bidden, dat is nooit tevergeefs. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Het geloof is wel vergeleken met de lege hand van een bedelaar. Op die lege hand kan de bedelaar zich nooit verheffen. Daaruit spreekt alleen maar zijn schreeuwende armoede. Hij kan zichzelf niet helpen. Hij belt aan bij een huis omdat hij weet, hier woont iemand die me helpen kan. Daarmee is de daad van het door Gods geest gewerkte geloof te vergelijken. Vanuit onze eigen armoede worden we gedreven tot de hemelpoort. En we kloppen. Heere, u bent het toch? Dat weet ik vast. En dan moet een bedelaar nog maar afwachten of hij ooit iets zal ontvangen. Maar de geestelijke bedelaar die weet het. Op de Heere doe ik nooit vergeefs een beroep. Hij is geen grillige of willekeurige God, maar een gevende God die nooit verwijt. Zie, dat betekent het nu om van de Heere in geloof wijsheid te begeren. Maar Jacobus, die heeft daar ook zijn eigen hart leren kennen. En hij weet ook wat er in het hart van anderen leeft. En daarom zegt hij, niet twijfelende. Vanuit de oorspronkelijke taal betekent dit woord debatteren met jezelf, redeneren, de kansen afwegen. Misschien kan God het, misschien ook niet. Misschien doet God het, misschien ook niet. Wij zijn mensen van ja en nee. En we denken dat God ook zo is. En nu zegt Jacobus, wie twijfelt, die is als een baar, als een golf van de zee gelijk. De wind blaast met kracht over het wateroppervlak en daar gaan de golven op en neer. Daar vaart het schip op die kolkende zee. En nu eens zie je dat schip torenhoog bovenop de golven. En dan weer verdwijnt het in de diepte. Op en neer. Is het zo ook niet vaak in het leven van hen die de Heere vrezen? De ene keer op de top, de andere keer laag aan de grond. Helaas is deze stand van het geestelijke leven tot de meest normale gemaakt. Het is nu eenmaal op en neer, zegt men. En in de praktijk blijkt dat het meestal meer neer is en een enkele keer op. Soms heeft men wel eens houvast aan een belofte, maar spoedig daarna is men weer alles kwijt. En wij willen niet ontkennen dat dit helaas vaak de praktijk is van het geestelijke leven. Maar het is nog wat anders om dat nu als normaal te gaan zien. We moeten erop letten dat de Bijbel hier bij monden van Jacobus deze stand afwijst en daarvan zegt, dat is twijfel. En twijfel, dat houdt de Heere verdacht. Twijfel verdenkt de kracht van het woord en het werk van God. Twijfel, dat is vrucht van onze eigen akker en geen zaad van Gods geest. Twijfel, dat moet ons aanklagen, dat moet ons beschuldigen. Want twijfel is ten diepste God tot een leugenaar maken. Calvijn zegt ergens, Gods woord is een grote bundeling van beloften. En wat doen wij? Wij zetten er een vraagteken achter. De berichten in de krant geven wij meer geloof, eerder geloof, dan het onwrikbare woord van hem, die niet liegen kan, en die het nooit berouwd heeft hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. Zou het waar zijn dat God zijn volk zo wil laten leven, op en neer, en het meest in de grootste vertwijfeling? Natuurlijk, hebt u gelijk als u zegt voor Gods belofte moet plaatsgemaakt worden in ons hart. En dat is waar, steeds opnieuw is dat weer nodig. En Gods kinderen leren dat ook. Ze zijn eerder in staat om de sterren van de hemel te plukken, dan om de beloften van God ook aan te nemen. Maar wat een dwaasheid. Als ik deze wijsheid aangrijp om in mijn twijfel te volharden. Deze wijsheid moet juist brengen tot de belijdenis voor Gods aangezicht van mijn dwaasheid. Om met Gods beloften niet heilig werkzaam te zijn. Cray heeft de kerk van God eens vergeleken met hetgeen wat in Hooglied 8 staat. Wie is zij die er opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Dat is de kerk. Ze leunt en ze steunt op haar liefste, haar borg en haar zaligmaker. Hij kocht haar met de dure prijs van zijn bloed. Niet om haar misschien zalig te maken, maar om haar voor eeuwig te kopen en te brengen in het land van de rust. Maar zult u zeggen, bent u niet bang dat de mensen zich bedriegen en zichzelf wat inbeelden? Ik zou willen zeggen, laten we nergens meer bang voor zijn dan voor zelfbedrog. Want we hebben allemaal een bedrieglijk hart. En daarom moeten we elke dag bidden. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Maar dat wil niet zeggen dat we voedsel moeten geven aan de gedachte dat God ook zo zou zijn. God bedriegt nooit. En Jezus bedroog zijn discipelen niet toen hij zei, en al wat gij begeren zult, in het gebed gelovende, dat zult gij ontvangen. Hoe heeft Abraham de vader der gelovigen geleefd? Hij heeft aan de belofte Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar hij is gesterkt geworden in het geloof, gevende God de eer. En te volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was om te doen. Jacobus wil dus zeggen, we hebben met een gevende God te doen. En het ongeloof, het wantrouwen, dat is het slaan in het aangezicht van God. Die geeft en niet verwijt. Dat moet tot schuld worden. Dat moet doen bidden om de Heilige Geest. Want het geloof, het vertrouwen, dat is zijn werk. En daarom zal naar het woord van Augustinus de eis van de Heere moeten leiden tot het gebed. Geef, Heere, wat gij gebiedt. Zo zult gij niet vergeefs vragen wat gij van ons eist. Dat gaan we weer zingen uit Psalm 119. Daarvan het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren, en dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht, de nevels op toeklaren, dat mijn ziel de wonderen zie en eer, die in uw wet alom zich openbaren. Psalm 119. vers 9. Van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Jacobus wil zeggen, we hebben met een gevende God te doen. Maar de vraag rijst, hoe komt het dan dat toch zoveel niet ontvangen? Je hoort dat vaak, ik heb al zo vaak en zo lang gebeden. Maar ik ontvang niets. En sommigen zijn daarom met bidden opgehouden. En je krijgt het idee dat God de schuld krijgt van hun dorheid en van hun doodsheid. Zij willen wel, maar God wil niet. En Jacobus geeft dit antwoord. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Die mens, dat is de mens die de Heere verdacht maakt, de Heere wantrouwt. De mens die wel vormelijk en plichtmatig handen vouwt, de knieën buigt, maar bij wie geen innerlijke overgave gevonden wordt aan de horen der gebeden. En ongeloof en twijfel, dat zijn zaken waar de Heere geen gemeenschap mee kan hebben. Ongeloof, dat is de wortelzonde die in ons bloed zit. Als gevolg van de beet van de slang in het paradijs. Het is de zonde waaruit alle andere zonden voortvloeien. En als we van één ding bekeerd moeten worden, dan is het wel van ons ongeloof. Wat zit dat te diep bij ons, de natuurlijke mens, in? Maar ook nog na ontvangen genade. De meesten uit het volk van Israël, die konden ingaan, zegt de apostel. Konden niet ingaan, zegt de apostel. Vanwege hun ongeloof. En Jezus kon geen krachten doen vanwege het ongeloof. Dat is geen lot, maar dat is zonde. In haar ware gedaante. En daarom is het schuld. Het tekent de diepte van onze val. We geloven elk mens, maar de Heere wordt gewantrouwd en van leugen beschuldigd. Dat het ons toch zou aanklagen. Wij, die de leugen zijn toegevallen, menen dat ook God een leugen is. Wat hebben we nodig om tot de waarheid van God bekeerd te worden? En wat hebben we het nodig om te leren zeggen, o God, alle mensen zijn leugenaars en ik ben zelf de grootste. Maar u bent de waarheid. Als we tot die belijdenis niet komen, dan zullen we ook niets ontvangen. Jacobus tekent in vers 8 die twijfelende mens ten voeten uit. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. En de apostel bedoelt met een dubbelhartig mens iemand die innerlijk verdeeld is. Een mens die wankel is op zijn wegen. Hij houdt geen koers. Stuurloos gaat hij door zijn leven. En dat blijkt ook uit zijn gebedsleven. Hij bidt wel tot God, maar zijn hart is met anderen, met aardse dingen bezig. Hij kijkt twee kanten uit. Hij wil twee heren dienen. God wat en de wereld ook wat. Het kan ook samenhangen met het vasthouden aan de zonde. Zowel tot God bidden als met de duivel flitten. Die twee, die gaan niet samen. Ze zijn uitdrukkingen van de twee zielen in één hart. En Jacobus zegt dan, want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. De Heere, die vraagt het gehele hart. Niet een gedeeld hart, het is alles of niets. Natuurlijk moeten we hier wel onderscheiden wie zegt, Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat hoeft geen dubbelhartig man te zijn, in de zin van Jacobus. Hij is een man met aanvechtingen. En hij zegt dat eerlijk ook tegen de Heere en werpt zich ook geheel op hem. Maar wie bewust en ja en nee zegt tegen God, die wordt getroffen door dit oordeel van vers 8. Want die mens meende niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Niet alleen in de weg van het gebed, maar in alle uitgangen van het leven. Er zit geen lijn in. Alles staat dan op losse schroeven. Hier is dan ook maar één oplossing voor. Radicaal vernieuwen. Totale bekering. Hoe is dat mogelijk? Door hem, de God der waarheid, die zegt, ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en u in vlees een hart geven. Ik zal ze enerlei hart geven en een nieuwe geest in het binnenste van hen. Zo worden ze verlost van hun dubbelhartigheid. En zo worden wij verlost van onze dwaasheid. En zo leren we onszelf kennen als een onvernuftige en God als de heilige en de rechtvaardige. Maar door de gave van Gods wijsheid leren we hem ook kennen als de barmhartige die redenen uit zichzelf nam om in Christus zondaren zalig te maken. Door de gave van Gods wijsheid ontvangen we verstand van God en ook van goddelijke zaken. Ja, meisjes en jongens, als we wijsheid van God ontvangen, dan keren we ons af van de zonde en van de wereld. Dan wordt de dienst van de Heere ons hoogste vermaak, dat doen we het liefste. Dan worden we pas werkelijk wijs. En dan leren we ons werkelijk gedragen naar de regel van Gods woord. Dan hebben we inzicht in het woord van God. En dan hebben we inzicht in de wegen die de Heere met zijn volk gaat. En dan leren we er iets van dat de beproeving van het geloof, lijdzaamheid, volharding werkt. Nee, dat betekent niet dat we dan een antwoord hebben op alle vragen. En dat betekent ook niet dat we dan van alles precies weten waarom en waartoe. Van vele dingen geldt, na deze zult gij het verstaan. Maar door de gave van de wijsheid, dan weten we dat stormen noodzakelijk zijn. Dat het geloof beproefd moet worden, opdat wij in onze dwaasheid niet meer voor de Heere uit zullen lopen, maar hem leren te volgen door bezaaide en door onbezaaide wegen, ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof Jezus Christus. En hoe meer we nu van deze gave de wijsheid ontvangen, hoe dwazer we worden in onszelf. Maar hoe meer we ook leren uitgaan tot hem, die zijn kerk tot wijsheid is geschonken. God geeft bidders wijsheid. En zalig is hij, of zij, die kennend zijn of haar eigen gebreken tot de Heere vlucht, die mildelijk geeft en nooit verwijt. Die wijsheid zal hem gegeven worden, want God zal zijn waarheid nimmer krenken. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, trouwe en barmhartige en alwijze God, aan het einde van deze dienst mogen wij tot u komen in het gebed. In uw naam dank zeggen dat u uw woord aan ons gegeven heeft, dat het mocht worden ontvouwen en dat het mocht worden verklaard. En dan hebben wij gehoord dat u een God bent die milderlijk geeft en niet verwijt. Dat u alle verwijten op de Heer Jezus Christus heeft doen aanlopen. En daarom mogen wij allen in het geloof tot u vluchten. En Heer, we bidden of u dat in ieder van ons, of we jong of oud zijn, ook wilt leren. Om met alle raadselen van het leven, met dat arglistige hart wat wij allemaal in ons meedragen, tot u de Heer zullen vluchten en u om genade zullen vragen. En Heer, dan laat u geen bidder staan. Wat is dat een rijke gedachte, wat is dat een rijke belofte. Dat u in ieder van ons wilt aannemen als wij in het geloof tot u naderen. Heer, we bidden of u de naprediker wilt zijn van deze boodschap van uw woord. Mogen we Jacobus nog maar eens rustig overdenken en doorlezen vanmiddag. We bidden of u uw zegen wilt geven over deze dag. Mag het een dag van heiliging zijn. Brengt u ons vanavond opnieuw bijeen onder uw woord als kandidaat Hogebrug in ons midden mag voorgaan. Wilt u hem dan ook die heilige geest geven, die geest der wijsheid, dat die hem mag leiden in de verkondiging van uw woord en dat de liefde van Christus mag dringen. Heere, wilt u al het zondige wegnemen uit deze dienst. Zegen het uwe, gaat u met ons mee, dat bidden we alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 111, daarvan de versen 5 en 6. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat oprecht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. En in vers 6, zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht marcheren, vrees zal altoos wezen. Het begin der wijsheid, wiens Godshand die doet betrachten heeft verstand. Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. Psalm 111, vers 5 en 6. Thank you. uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.